Goedenavond, gemeenteleden, gasten en iedereen die later de dienst beluistert. U bent allemaal van harte welkom in deze dienst waarin voorgaat dominee Van Dis uit Nieuwegein. Volgende week wordt voorgegaan dominee Viergever uit Onstwedde. Ons aanvangslied is Psalm 105, de versen 1, 3 en 18. En namens de kerkraad wens ik u een gezegende dienst.
Stil tot de Heere onze God en bereid ons voor op deze dienst. Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde geschapen heeft, die de trouw bewaart van generatie op generatie, ja tot in eeuwigheid, in de naam van hem die niet loslaat enig werk dat zijn hand is begonnen. Genade voor u, voor jou, vrede, barmhartigheid en vertroosting van God de Vader, van Jezus Christus zijn Zoon, onze Heere, door de Heilige Geest. Amen. thema in deze dienst is danken leren. Danken, dat doe je niet zo vanuit jezelf. Maar het gaat over dat thema danken leren. En de begintekst is gekozen ook uit de Hebreeënbrief, hoofdstuk 13. Jezus heeft met zijn eigen bloed het volk geheiligd en buiten de stadspoort geleden. Laten wij daarom het legerkamp verlaten en ons bij hem voegen en laten we delen in zijn vernedering. We hebben hier immers geen blijvende stad. We kijken juist verlangend uit naar de stad die komt. Laten we met Jezus' tussenkomst voortdurend aan God een dankoffer brengen. Het huldebetoon van lippen die zijn naam belijden. We zingen nu Psalm 84, de versen 1 en 3. Psalm 84, 1 en 3. Nu gaan wij bidden om de komst van de Heilige Geest in de opening van de schriften die van Jezus Christus getuigen. En dat hij onze harten open doet, dat het woord niet alleen maar in zijn buitenoren komt, maar ook door onze binnenoren in ons hart komt en daar blijft. Laten we bidden. Machtige God van Israël, Heilige Vader, we danken u dat we hier mogen zijn. In uw heiligdom. Dat kan ook een kantine van de ijsbaan zijn. Want het heiligdom is daar waar u zelf wilt wonen. En dat kunnen we elkaar niet geven, dat kunnen we zelf ook niet maken. Dat is het wonder van uw genade. En we willen graag de dienst beginnen om u daarvoor de eer te geven. Lof zij uw grote naam, God van Israël, die zichzelf geopenbaard heeft in uw woord. Lof zij uw grote naam die zich geopenbaard heeft in Jezus, uw eigen Zoon, die om ons te redden de hemel verliet, om ons te leren te leven van zijn dood en opstanding, om alles van ons dagelijkse leven van u te verwachten, u ervoor te danken, om te bidden om verzoening en vergeving van zonde, en om mensen te worden in de navolging van Jezus, mens te zijn met verwachting, met hoop op de toekomst die komt, die u beloofd hebt voor Israël. We mochten daarvan zingen, God. En we danken u dat u het ons vergunt om met Israël meegerekend te worden. En dat de woorden die u voor Israël bestemd hebt, zullen blijven. En dat die ook bestemd zijn voor uw gemeente hier. Daarom danken we u, Heer, dat we hier in uw heiligdom mogen zijn. En we bidden om, wilt u er een heiligdom van maken. De plaats waar we u ontmoeten. Om te leren danken. Met een leven dat u toebehoort. We danken en bidden dat voor onszelf, maar ook voor degenen die later een bandopname zullen horen en de dienst zullen volgen. Wilt de boze van ons weren en wilt u ons een ongestoord moment geven dat de stem van u mag binnenkomen. Heere God, u weet hoe wij hier gekomen zijn. Misschien met brandend verlangen, misschien wel met tegen onze zin. Maar u kent ons van hart tot hart en van hoofd tot hoofd. En ja, we bidden of u met ons allen wilt zijn. En of u ons een gezegend uur wil geven tot de glorie van uw naam. En dat we door u onderwezen toegerust mogen worden om christen te zijn in de tijd waarin wij leven. Daar danken we u voor en we bidden het in de vergeving van onze zonden. Uit genade alleen om Jezus wil. Amen. Wij lezen de Heilige Schrift op drie plaatsen. Wij lezen eerst de inzetting van het loofhuttefeest. Dat is een klein beetje een thema in deze dienst geworden. Leviticus, daar lezen we een paar versen van. Leviticus 23, de versen 33 en 34 en 40 en 43. Dat is de eerste lezing. Dan de tweede lezing is uit de profetieën van Zacharias. Daar lezen we een paar kleine stukjes uit. En eigenlijk allemaal stukjes die in relatie staan tot het loofhuttefeest. Dus dan krijgt u het ook wel binnen, denk ik. En dan lezen we Johannes 7, waar Jezus op het loofhuttefeest is. De enige keer dat in het Nieuwe Testament het loofhuttefeest ter sprake komt, maar dan zo kardinaal punt in Johannes 7, vers 37 tot 39. De tekst voor de preek van vanavond is Johannes 7, vers 38. Maar we lezen dus eerst Leviticus 23, dan een paar versen uit Zacharias 12 en hoofdstuk 14. Zal ik natuurlijk straks nog een keer rustig zeggen, want als u mee wilt lezen, dan kan u dat ook niet achter elkaar onthouden, al die schriftlezing. Het lijkt misschien erg veel, maar ik weet zeker dat als de preek voorbij is, dat u zegt, ja, dat mag wel binnenkomen. Laten we beginnen met Leviticus 23. 33 en 34 en 40 tot en met 43. De Heere zei tegen Mozes, zeg tegen de Israëlieten, op de 15e dag van de 7e maand begint ter ere van de Heere het loofhuttefeest, dat 7 dagen duurt. En dan gaan we in vers 40 verder lezen. De eerste dag van het loofhuttefeest moeten jullie mooie vruchten plukken en takken afsnijden van dadelpalmen, loofbomen en beekwilgen. 7 dagen lang moeten jullie feest vieren ten overstaan van de Heere, jullie God. Elk jaar moet dit feest ter ere van de Heere 7 dagen lang gevierd worden. En dit voorschrift geldt voor altijd, generatie na generatie. Vier dit feest in de 7e maand. 7 dagen lang moeten jullie in hutten wonen. Elke geboren Israëliet moet in een loofhut wonen. Om jullie kinderen eraan te herinneren dat ik de Israëlieten in hutten liet wonen toen ik hen uit Egypte weggelaten. Ik ben de Heere, jullie God. Ja, dan gaan we een paar versen lezen uit de profetieën van Zacharias. We beginnen met in Zacharia 12, de versen 9 en 10. En Zacharia 13, vers 1. En een paar versen uit Zacharia 14. Ik zal het telkens even rustig aankondigen, zodat u het ook echt mee kunt lezen als u dat zou willen. Het gaat over de grote dag van de Heere in Zacharia 12 vanaf vers 9 en ik lees door tot vers 1 van Zacharia 13. Op die dag, de grote dag van herstel van Israël, op die dag zal ik alles in het werk stellen om de volken uit te roeien die Jeruzalem belagen. Het huis van David en de inwoners van Jeruzalem echter zal ik vervullen met een geest van mededogen en berouw en inkeer. Zij zullen zich weer naar mij toewenden en ze zullen weeklagen rouw dragen over hem die zij doorstoken hebben. Als bij de rouw om een enig kind. Hun verdriet zal zo bitter zijn als het verdriet om een eerstgeborene. Op die dag zal de weeklacht in Jeruzalem even luid klinken als de weeklacht van Hadad-Rimon in de dagvlakte van Megiddo. Het hele land zal rouwen. De nakomelingen van David en die van Nathan, de nakomelingen van Levi en die van Simi, en alle overige families, elke familie afzonderlijk en de vrouwen steeds afzonderlijk van de mannen. Op die dag zal er een bron ontspringen waarin de nakomelingen van David en de inwoners van Jeruzalem hun zonde en hun onreinheid kunnen afwassen. En dan 3 versen uit Zacharia 14, vers 17 tot 19. Ik vergis mij, ik begin met 16 tot en met 19. Dat is eigenlijk een vervolg op wat we lazen in Zacharia 12. De overlevenden van de volken die Jeruzalem hebben belaagd, zullen dan jaarlijks naar de stad toekomen om de Heer van de hemelse machten als koning te vereren, om het loofhuttefeest te vieren. En er is er op aarde een volk dat niet naar Jeruzalem komt om de Heer van de hemelse machten als koning te vereren, dan zal er in dat land geen regen vallen. Ook Egypte zal, wanneer zijn volk niet naar Jeruzalem komt, stellig worden getroffen door deze plaag, waarmee de Heer de volken straft die het loofhuttefeest niet komen vieren. Dat zal de straf zijn voor Egypte en de andere volken die niet deelnemen aan dat loofhuttefeest. We gaan verder lezen nu uit het woord van onze tekst, uit de evangelie naar de beschrijving van Johannes, Johannes 7. Dat hele hoofdstuk Johannes 7, dat gaat over het loofhuttefeest, waar Jezus ook is. Ik zal er straks heel kort iets over zeggen, maar er is heel veel gedoe over de Heer Jezus. Zou hij de Messias zijn, of is hij het niet? Er waren mensen die er naar uitkeken, andere mensen zeiden, dit kan natuurlijk nooit de Messias zijn. En midden op dat loofhuttefeest, op de 8e dag, na die 7e dag, dat was de grootste dag van het feest. Vers 37 van Johannes 7. Op de laatste dag, het hoogtepunt van het loofhuttefeest, stond Jezus in de tempel. En hij riep: laat wie dorst heeft bij mij komen en drinken. Rivieren van levend water zullen stromen uit het hart van wie in mij gelooft, dat zegt de schrift. En hiermee doelde Jezus op de geest die zij die in hem zouden geloven zouden ontvangen. De geest was er namelijk nog niet uitgestort, want Jezus was nog niet tot Gods majesteit verheven. Nou, het tekstwoord van Jezus op het Hoofdvuttefeest, vers 37. Op de laatste dag, het hoogtepunt van het feest, stond Jezus in de tempel en hij riep: laat wie dorst heeft bij mij komen en drinken. Rivieren van levend water zullen stromen uit het hart van wie in mij gelooft. Zo zegt de schrift. Dit is het woord van de Heere onze God. Zalig die het hoort en het bewaart in een rein hart. Halleluja. Wij zingen nog een keertje verder uit Psalm 84, nu de versen 5 en 6. Psalm 84, de versen 5 en 6. Van de preek zingen we lied 432 uit het liedboek voor de kerk. Wat God doet, dat is wel gedaan. We zingen de versen 1 en 2. Daarna willen we ons geloof belijden en zingen we van datzelfde lied het derde vers. Gezang 432, 432, de versen 1 en 2. En na de geloofsbelijdenis vers 3. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, broeders en zusters, danken Danken is meer dan dankjewel zeggen. Het Nederlandse woord danken hangt samen met het woord denken en bedenken. Je mag er best wel eens over denken en bidden. Ik denk aan een voorval uit mijn kindertijd, om dat duidelijk te maken. Tijdens de Tweede Wereldoorlog woonde mijn vader in Rotterdam en hij werd onderduiker. Omdat hij de grote razzia die de Duitsers in Rotterdam hielden wilde ontlopen, en dat is gelukt, zodat hij niet in Duitsland hoefde te werken. En het onderduikadres, dat was een banketbakkerij. Nou, dat had hij wel goed bekeken. En hij heeft daar ook heel mooi leren bakken voor ons. En na de oorlog bleef er contact met de familie. En soms gingen we daar naartoe. De moeder van de bakker, die nam ons dan mee met een lege trommel de winkel in. En wij mochten die trommel volstoppen met snoepjes. Zoveel maar wilden, totdat die trommel helemaal vol was. En dan zeiden mijn ouders, niet vergeten dankjewel te zeggen. Nou ja, dat denk je natuurlijk. Het was niet zo moeilijk om daar dankjewel over te zeggen. Maar jaren later, wij woonden toen als gezin ook weer in Rotterdam, werd die banketbakker ziek. Ernstig ziek. Levensbedreigend ziek. En hij woonde in Overijssel. En zijn vrouw die wilde natuurlijk die dagen bij hem zijn. Dus die logeerde bij ons thuis. Dat waren spannende dagen. Het was er echt erop of eronder. En we baden aan tafel om een goede uitslag. Eindelijk kwam die uitslag er. En dat hebben we God gedankt. Ja, dat was in één keer heel anders natuurlijk. Dat was nou werkelijk danken. Ja, met je hele hand. God danken met heel je hart. Daarom, ja, danken moet je leren. Danken moet je leren. Je kunt dat zo makkelijk zeggen, ja, niet vergeten te danken hoor, dan kunnen we weer weg. Nee, het gaat om iets anders. En dat is nu de les van het Loofhuttenfeest. De les van het Loofhuttenfeest is, ja, wat is die les eigenlijk? Dat is dat alleen de Heilige Geest je kan leren danken. Oprecht danken. Uit liefde danken. En daarom moest het ook elk jaar gevierd worden. We hebben gelezen hoe strikt de instelling was voor het. Elk jaar weer, 7 dagen lang en nooit vergeten. Altijd doen. Niemand mocht het vergeten, lazen we bij Leviticus. En tot in de definitieve komst van de Messias zal weer Loofhuttenfeest worden gevierd. Dat was die schriftlezing uit Zacharia. Voor Israël, maar ook voor alle heidenen. Die zullen daar ook het Loofhuttenfeest gaan vieren. Maar nou is iets heel opvallends aan de hand. Want het Loofhuttenfeest wordt in het Nieuwe Testament maar 1 keertje genoemd. Alleen hier, in Johannes 7. Pasen en Pinksteren, dat waren Joodse feesten. Maar dat zijn ook feesten van de kerk geworden. We vieren dat wel wat anders als Joden. Maar we hebben een paasfeest. En we hebben een pinksterfeest. Maar loof het er niet. En dat is werkelijk heel opvallend. Dat Jezus uitgerekend op dit Loofhuttenfeest is. En hij vierde dat feest niet voor de rituelen of zo. Die waren indrukwekkend, maar het ging hem om de betekenis, het ging hem om de inhoud van het feest. Dat je danken gaat leren, werkelijk danken leren. Hier gaat het om. De Heere Jezus is niet voor niets op dit feest. Zijn woorden zijn levend water voor iedereen die gelooft, zegt hij. Jezus Christus vervult dus het Loofhuttenfeest en Jezus wil ons leren danken bij dit feest. Dankzij de Heilige Geest. Vieren. Nou ja, dat Loofhuttenfeest, dat is een oogstfeest waar iedereen welkom was. En het vierde ook de bevrijding van Israël uit Egypte. Dat was vreugde over de altijd durende reddende genade van God. En we lazen dat ook, en Joden doen dat nog steeds. Die familie bouwt dan een hutje, een soeka. En die bindt takken bij elkaar van citrusvrucht aan elkaar. En dat hutje wat ze dan bouwen, dat is een bladerdak, maar dat moet van boven wel open zijn, want je moet door de bladeren naar de hemel kunnen kijken, je moet de sterrenhemel kunnen zien. Zoals Abraham de sterrenhemel zag toen God het verbond met hem sloot. Ultra-orthodoxe Joden bouwen soms in Israël flatgebouwen in etages. Dan kunnen ze een loofhut bouwen dat ze altijd over de sterren kunnen zien. Om de belofte van God en Abraham hier te binnen te brengen. En die loofhut zelf, ja, dat was een heel eenvoudig schuilhutje voor vee of een tijdelijk onderkomen in de wijngaard. Maar vraag je af, waarom dan die loofhut? Nou, dat was om de dankbaarheid niet te vergeten. Dankbaarheid sijpelt weg als we God niet danken die de oogst ons gaf. Het was een oogstfeest. En daarom herinnert die loofhut er Israël aan de woestijnreis op weg naar Kanaan. Want in de woestijn leefde je in tenten, zand, stenen, chaos om je heen, wildernis en teentje. Toen kwamen ze in Kanaan. En er waren steden en mooie huizen. Dat was een grote zegen. Maar tegelijkertijd werd het een uitdaging. Want weet je, leven in voorspoed, dat kan ons verleiden om de Heere te vergeten. Om de woorden van Hem te vergeten. Leven in voorspoed en welvaart, dat maken wij in het Westen ook. Nee, ook in Nederland maken we het. Leven in welvaart heeft het risico in zich dat je in de band van foute goden terechtkomt. Van lust, geld, macht en noem maar op. En dat komt dan niet door de zegen van God. Want dat is een grote zegen, voorspoed, echt waar. Maar dat komt dan door onze eigen ondankbaarheid. En daarom mocht Israël de woestijntijd nooit vergeten. Want daar in de woestijn was je compleet afhankelijk van de zorg van God. En zo kwamen ze in Kanaan, maar ze gingen vals vertrouwen op een uiterlijke tempel en de tempeldienst. En ze deden gewoon zelf waar ze zelf zin in hadden en ze dachten eigenlijk niet meer aan God. Ja, ze deden alle rituelen, dat wel. En profeten waarschuwden keer op keer dat daar de oordelen over zouden komen en dat oordeel is gekomen in de ballingschap. En zo was Israël opnieuw in de woestijn, maar dan in Babel in Assyrië. En verstrooid in de volkenwereld is God altijd trouw aan zijn verbond met Israël gebleven, ook vandaag. Dat mogen we nooit vergeten. God is en blijft trouw aan zijn verbond met Israël. En Israël kwam ook weer terug in het beloofde land. En daarom is loofhutte niet alleen een oogstfeest, het is ook het feest van de bevrijding van Israël uit ballingschap. Dan kun je natuurlijk afvragen, maar waarom waren die profeten nou zo positief over die woestijntijd? Het vertrek uit Egypte voor Israël moet shocking zijn geweest. Schokkend, echt waar. Ze hadden daar honderden jaren geleefd. Uiteindelijk was er een farao gekomen die heel wreed met ze handelde en die slavernij was verschrikkelijk. Maar ja, je had wel te eten. Je kon eten wat je wou. Het leven was bikkelhard, maar je had een overlevingsstrategie. Je leerde er een beetje mee leven, toch? En als je dan uit Egypte moet gaan, moet je die overlevingsstrategie loslaten. Denk even na wat dat betekend heeft. Er was voor hen helemaal geen weg meer terug. In één keer die woestijn. Weet je, het beloofde land kom je alleen binnen dwars door de woestijn. Maar wie wil dat? Wie wil dat eigenlijk? In de woestijn kun je snel moedeloos worden, kun je snel boos worden. En wij, als wij een woestijnperiode, een woestijnervaring meemaken, hoe kun je dan nog God vertrouwen? Dat kan alleen als zijn Heilige Geest je zijn koninkrijk binnenbrengt. Dat doet hij door zijn eigen naam. Ik ben erbij. Daar hadden we het vanmorgen in Siddeburen over. In de genade zegt God, ik ben erbij. Dat betekent die naam Heere, die ook hier telkens weer genoemd wordt, in genade. En dat was in de woestijn gebleken met water uit de rotsstenen, manna om te eten. En eigenlijk leerde Israël ermee, meer heb je ook eigenlijk niet nodig. Als je nou water hebt en brood, dan kan je goed voor. Ja, dat wordt dan soms afgeschaft voor vluchtelingen. Bed en brood wordt er geen geld meer voor uittrekken. Dat is nou precies het enige wat we nodig hebben. En dat zou dan moeten gebeuren, opdat wij niks hoeven in te leveren aan onze welvaart. Begrijp je? Het punt, dat is het punt van Loofhutte. Als het leven lastig is, dan mogen we ook altijd bidden in zijn naam. En zijn zorg gaat over heel ons bestaan. Dat is een wonder van genade, onverdiend. Dus Loofhutte feest was dus vooral een bevrijdingsfeest. En daarom heel vrolijk. Een feest. Uit de slavernij uit Egypte en later uit de ballingschap uit Babel. De les van de woestijn. Wat is dan de les van de woestijn? Nou, dat is dat je gaat ontdekken wie de levende God is. Wie hij is juist als het leven lastig is. Wat is er nou een vreugde die niet weggaat? Welke vreugde blijft? Heb je vreugde die niet weggaat? Bestaat die? Ja. Dat is de vreugde in God, in wie je alleen blij kunt zijn. God en God alleen. Daar kun je vrede in vinden. Ook als je allemaal kaalslag om je heen ziet. Dus de woestijn, die laat de betrekkelijkheid zien van welvaart. Van welvaart met alleen maar de dingen van de dag. Weet je, op het Loofhuttefeest wordt het boek Prediker gelezen. U weet wel, dat is dat boek van, ach, alles blijft toch hetzelfde, toch? En soms denk je, dat is een naargeestig, somber boek, maar dat is niet zo. Het is een boek wat ook gaat over werkelijke vreugde. Verheug je en wees blij, zegt Prediker. Maar daarom gaat Prediker ook in op de leegheid van een leven zonder God. Een leven met alleen maar de zon die je hier kan zien en de dingen die gebeuren. Dat is boring, dat is saai, dat heeft geen beslag, daar zit geen vastheid in. Dus als je alleen maar kijkt naar wat er onder de zon te zien is, dan zie je nooit dat nieuws. Dan lijkt ook alles wel zinloos te zijn. Niks nieuws onder de zon, zegt Prediker. Herkenbaar? Ja. Ja. Soms denk ik, het boek Prediker kon vandaag geschreven zijn. Zo actueel is dat boek. Want leven zonder de schepper is leeg. Weet je, de woestijn kun je niet opleuken. Dat wordt wel geprobeerd, maar dat is een illusie. En illusies zijn als luchtspiegelingen in de woestijn. Dat kennen wij ook een beetje op hete zomerdagen. En je rijdt op een snelweg, dan zie je gewoon luchtspiegelingen. Met water. Nou, dat doen luchtspiegelingen in de woestijn ook. Die beloven water dat er niet is. Dus als je er naartoe gaat, dan blijkt dat bedrog. En als er geen echt water komt, zul je sterven. Er zijn veel woestijnreizigers gestorven, omdat ze dachten, zou daar dan water te vinden zijn. Want alles wat voor God in de plaats komt, dat zijn uiteindelijk illusies, die moet je loslaten. En weet je wel waarom? Waarom is dat nou zo belangrijk? Je kunt toch een fijn leven hebben? Ik heb zo vaak gehoord, als ik mensen bij een jubileum bezocht, van ja, onze kinderen, deze heeft die studie afgemaakt en die heeft dat allemaal bereikt. En dan hoort hij. Maar kijk, als dat nou allemaal gewoon gladjes en gezegend mag verlopen, dank er God voor. Maar als je meer niet hebt, dan blijven zonde en schuld openstaande posten. En daar moet jij van af. Jij moet van zonde en schuld af. Want een openstaande post aan zonde en schuld brengt je naar het oordeel. De duivel, hè, die spiegelt een heel gelukkig leven voor en het prijskaartje probeert je te verbergen. Het prijskaartje is dat je voor eeuwig ongelukkig zult zijn. Bij God is dat precies andersom. Hij zegt een prijskaartje van tevoren. Nou, als je mee naar wegen gaat, dan zou je gezegend zijn. Maar doe je dat niet, dan gaat het niet goed met jou. En daarom eindigt Prediker met de oproep, houd de geboden van God. Want in hem alleen vind je vreugde. Vreugde die nooit meer weg kan gaan. En leer God te danken. En nog tenslotte iets bijzonders, want Loofhutten valt 5 dagen na de grote verzoendag. Yom Kippur. De vreugde om de oogsten te leven in vrijheid rust in de verzoening en de vergeving van zonden. En verzoendag begon met de reiniging van priesters en dan werden de zonden van het volk verzoend. En ook die feestdag moest elk jaar gevierd worden als een dag van reiniging. Dat moest je echt wel doen. David zegt van, toen ik het niet deed, droogde ik van binnen helemaal uit, werd mijn hart als een woestijn. Tot hij schuld beleed. Toen kreeg hij vergeving en kreeg hij vreugde. Die zijn hele leven in het volle licht van de liefde van God zetten. Wat een opluchting is dat. Om verzoening te vieren. En tenslotte was Loofhutten dus ook een tempelfeest. Bij de inwijding van de tempel werd het gevierd. En na de ballingschap uit Babel werd een nieuwe tempel ingewijd. Weer met een Loofhuttenfeest. En vanaf de terugkeer naar het beloofde land werd het... Dit feest voor de Joden, het belangrijkste feest dat ze kunnen vieren. En dat zien we met name in de profetieën van Zacharia, die leefde in de tijd van Haggai en de herbouw van de tempel. En in beeldtaal hebben we net gelezen, zegt Zacharias, dat er een fontein geopend zal zijn tegen de zonde en tegen de onreinheid. En in het verlengde daarvan zag Zacharia een stroom levend water de tempel uitstromen. En hij, de volken, zullen dan tegen Jeruzalem optrekken en God zal zijn belofte voor Israël definitief gaan vervullen. Alle volken zullen dan Loofhuttenfeest vieren, omdat de Heere dan koning zal zijn over heel de aarde. Erken de koning over heel de aarde. En naar die ene grote dag zijn Israël op weg. Naar die grote dag zijn u, wij op weg. U, jij en ik zijn naar die dag op weg. Dag van bevrijding. Want de toekomst is niet in handen van de haatzaaiers en de grootsprekers. De toekomst is niet in handen van mensen die God niet nodig hebben. De Heere alleen is koning. En hij regeert vanaf het kruis waaraan hij stierf en overwon. Hij redt en reinigt. Ieder die hij leert bidden en danken. Danken, ja. Danken is dus gewoon iets voor elke dag. Hè. Nou dan tenslotte. Het gaat dus om die verwachting. Die levende verwachting. Israël, de kerk en de schepping zijn dus onderweg naar de dag dat iedereen de Heere als koning erkent. Mag ik je vragen, gaat dat een feestdag voor jou worden? Gaat dat een feestdag voor je worden? Of niet misschien? Alleen in hem en in zijn genade wordt het een groot feest. Jezus spreekt de woorden van God de Vader op dat Loofhuttenfeest. Dus als hij op dat Loofhuttenfeest in Jeruzalem is, dan is dat feest in volle gang. En Jezus geeft de mensen onderwijs, maar niemand was er die het hoorde. Er was veel gedoe over Jezus, zou hij de Messias zijn? Er is bewondering, maar er is ook spot. En Jezus, ja, hij heeft gezien en gevraagd en gedacht, zou er ook iemand zijn die mij als redder en als Messias nodig heeft? En daarom roept hij midden in dat feest, op de grote dag van het feest, zo hard hij kan. Als iemand dorst heeft, laat hij bij mij komen. Wie in de schrift zegt, zoals de schrift zegt, die zullen stromen van levend water ontvangen uit zijn binnenste. En Jezus schreeuwt dat als het ware uit de staat in het Griekse woord. Dat betekent dat hij heel hard riep, zo hard, alsof iedereen het moest horen in dat hele feest. Gewoel. Komt dat ook binnen bij jou? Dat woord van Jezus. Heb jij misschien dorst? Heb jij misschien dorst? En jij en u? Nou, dat Loofhuttenfeest in de dagen van Jezus had dat een waterritueel. 7 dagen lang ging er een optocht met een priester naar het badwater Siloam. Daar werd een gouden kruik met water gevuld en in de tempel werd dat uitgegoten onder het zingen van psalmen. Dat was als herinnering aan dat water dat in de woestijn uit de rots kwam. Het was ook een herinnering aan de Torah die door de Heilige Geest water op het droge is, zegt de profeet Jesaja. Dat je gehoorzaamheid uit liefde, dat lest je levensdorst. Dat zegt de schrift. Weet je dat wel? Gehoorzaamheid aan het woord van de Heere. Dat lest je levensdorst. En zonder geloof houd jij het in geen enkele woestijn vol. En daarmee herinnert Jezus ook aan Zacharia. Want ook de profetieën van Zacharia worden op het Loofhuttenfeest gelezen. Ja, ook die. Zeker. En dan gaat het over de reiniging in de fontein tegen de zonde en de ongerechtigheid voor het huis van David en de inwoners van Jeruzalem. Ik was ooit een keer in Jeruzalem en ik bezocht een synagoge van Messias beleidende Joden. En die hadden die tekst uit Zacharia levensgroot achter de kansel uitgeschreven. Fontein tegen de zonde, tegen de ronde. Ongerechtigheid. Zij zullen zien degene die zij doorstoken hebben. Wat een belofte voor Israël. En ook Zacharia 14 zegt dat er stroom van levend water uit de tempel stroomt. Nou, hier staat hij, Jezus. De Heere zal koning zijn over heel de aarde. En dan zullen alle heidenen Loofhuttenfeest vieren in Jeruzalem. Israël, de kerk en heel de schepping. Maar let op, hier staat Jezus. Op de achtste dag. De grote dag van het feest. Hij staat in zijn eigen tempel. Het huis van de Vader. Hij stond voor muren van verzet en muren van onbegrip. De priesters voltrokken de mooie rituelen, zeker. Maar de Joodse leiding had al tot zijn dood besloten. Dit feest was voor Jezus een woestijnervaring. Een ultieme woestijnervaring voor de Zoon van God in zijn eigen tempel. Niemand luisterde. Het huis van zijn vader was een brandend hete woestijn geworden. Hoe kan je dan nog bidden? Hoe kan je dan nog danken? En juist hier is Jezus als een waterkoopman. Hij gratis water biedt hij aan woorden van leven. Boven alles uit riep hij. Wie heeft er dorst? Wie heeft er echt dorst? Dorst naar God, laat hij bij mij komen en drinken. Laat je wakker roepen. De dood van Jezus was een bewuste keuze van hem. Hij gaf zich over als het lam van God. En de liefde van God in de dood en de opstanding van Jezus. Dat is de bron van redding voor Israël. Dat wordt dus een nieuw Loofhuttenfeest. En tot aan die dag zijn Israël en de ware kerk des Heren in de woestijn. U, jij en ik, wij leven in de woestijn. En als je altijd met jezelf tevreden bent, dan zie je de nood van Israël niet. En ook niet van andere mensen. Zou de Heilige Geest, juist in deze tijd dat het zo moeilijk is voor Israël, zou de Heilige Geest misschien de dorst van Israël en de dorst van de volken niet willen maken tot onze dorst, dat wij dorst krijgen naar God, de dorst van de kerk. Ach, wie aan zichzelf genoeg heeft, die is blind voor wat Jezus deed in de naam van de God van Israël. En daarmee mag je nu juist bij Jezus komen. Zijn kruis, dat is de rechterstoel. Zijn kruis, de rechterstoel, oh ja, dan is er vrijspraak voor mij. Hij stierf en dat is de plaats waar hij iedereen vrijspreekt die naar hem toe gaat en gaat drinken van zijn woorden. En zo is de Heilige Geest de kracht van God die getuigt dat Jezus de gekruiste leeft met alle macht in hemel en op aarde. De God van Israël doet wat Jezus heeft beloofd. En dat gaat, zegt Zacharia ook, niet door kracht en niet door geweld. Maar door mijn geest zal dat gebeuren. Door zijn geest wordt er vandaag een nieuwe tempel gebouwd. Gods huis. Daar is God mee bezig. En ik ben er diep van overtuigd dat God ook bezig is in deze kantine van de ijsbaan. Dat God bezig is zijn huis te bouwen, zijn koninkrijk. Kom binnen, zou ik zeggen. Kom naar hem toe. Een nieuwe tempel. Want God stopt nooit met de verheerlijking van de Heer Jezus. En daarom klinkt de roep van Jezus nog steeds. Als er iemand dorst heeft, laat hij naar mij toe komen. Wat bijzonder. En dan denk ik, voor alles er zorgen in je leven zijn. Dan is er levend water. En dat levende water is het niet om dat heil van God voor onszelf te reserveren, als ik het maar heb. Want Jezus zegt er dus direct achteraan, wie in mij gelooft, zoals de schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste stromen. Zo wordt de roeping van Israël vervuld. De kerk is geroepen om door de Heilige Geest de woorden van Jezus te doen en door te geven. Die woorden komen dan uit zijn binnenste, zegt de Heer Jezus. Dan kun je afvragen, wat wordt er nou bedoeld? Komt dat nu de gelovige die Heilige Geest ontving? Of heeft Jezus helemaal zichzelf bedoeld? Ik denk allebei, geen tegenstelling is dat. Want de roep van Jezus is de vraag of wij zelf de Heilige Geest ontvangen hebben. Dat is de vraag. En of wij navolgers van de Heer Jezus zijn geworden. En dat levende water stroomt helder. Geen twijfel aan. Echt niet. Ook vanavond heel helder. In de Alpen in Zwitserland en Oostenrijk vangen boeren regenwater op. In een waterbak bij hun huis. Maar aan de onderkant van die waterbak, daar begint een pijp, een regenpijp, die het water naar de volgende boerderij lager gelegen brengt. En daaronder weer een. Dus dat regenwater, dat gaat van pijp tot pijp en komt bij elke boerderij binnen. Misschien is dat een mooi beeld van dat levende water. Je mag er zelf van drinken, moet je dus wel doen, want als jij het niet drinkt, kan je ook niks doorgeven, toch? Je mag er zelf van drinken. En met één wordt het aan anderen doorgegeven. Dat is niet een actie van jou, maar dat doet de Heilige Geest. Dat is de vraag. Dat stopt toch niet bij ons. Dat stopt toch niet bij ons omdat wij bezig zijn om foute dorst te lessen. Misschien zeg je, ja, maar ik ben helemaal niet aangesloten op Jezus. Dan mag je zeggen, dat kan vandaag nog gebeuren. Vandaag, nu nog. Als je zijn woorden mag gaan drinken, dan word je nieuw geboren uit water en uit geest. Om de moed niet te verliezen en om hoop te houden, mens met verwachting te zijn, om de belofte van God voor Israël te bewaren. Hij zal koning zijn over heel de aarde. Altijd loof voor de feest. Dan pas mag je ook danken, Heer, wat er ook gebeurd is in ons leven. Alle beloften die u deed en doet, die zullen vervuld zien. Vervuld zijn. En die mag ik ook anderen door uw genade voorleven. Amen. Wij beleiden ons geloof nu met de woorden van de geloofsbelijdenis van Nicea Constantinopel. En in ieder van u spreken met mij in zijn of in haar hart. Wij geloven in één God, de Almachtige Vader, schepper van hemel en van aarde, van alle zichtbare en alle onzichtbare dingen. En wij geloven in één Heere Jezus Christus, de eengeboren Zoon van God, geboren uit de Vader voor alle eeuwen, God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God, geboren, niet geschapen, één van wezen met de Vader en door wie alles is geworden. Hij is om ons mensen en ons behoud neergedaald uit de hemel. En hij is vlees geworden door de Heilige Geest uit de Maagd Maria. En hij is een mens geworden. Hij is ook voor ons gekruisigd onder Pontius Pilatus, heeft geleden en is begraven. En op de derde dag is hij opgestaan volgens de schriften. Hij is opgevaren naar de hemel en zit aan de rechterhand van de Vader, van waar hij komen zal in heerlijkheid om te oordelen de levenden en de doden. En aan zijn rijk zal geen einde zijn. En wij geloven in de Heilige Geest, die Heere is en die levend maakt, die uitgaat van de Vader en die samen met de Vader en de Zoon aanbeden en verheerlijkt wordt, en die gesproken heeft door de profeten. We belijden één heilige katholieke, dat is algemeen christelijke en apostolische kerk. We belijden één doop tot vergeving van de zonden en wij verwachten de opstanding van de doden en het leven in de eeuw die komt. Amen. Onze God danken en met en voor elkaar bidden en voorbeden doen. Laten we bidden. Machtige God en Vader in de hemel, dank u dat we uw naam mogen belijden en dat dat geen lege woorden zijn, maar gevuld met waarheid, gerechtigheid en liefde van u zelf. Dank u voor uw Zoon, die de zonde der wereld wegdroeg. En als u de zonde van de wereld hebt weggedragen, dan zijn die van ons er ook bij. God, wat groot is dat. Wat een vaderlijke liefde is dat. Dat u de geest van de Heer Jezus hebt uitgestort op alle vlees. De geest die Heere is en die levend maakt. Dank u, Heere, dat we dat mogen geloven en vertrouwen. Dank u voor het woord dat u ons vanavond wilde meegeven uit uw eigen woord, de Bijbel. We bidden, Heere, dat we er nog eens over na mogen denken en dat het binnenkomen mag. Die roepstem van u, is er iemand die dorst heeft naar God? Dan komt ons leven in een heel ander perspectief te staan. Dan mogen we bevrijd, zonder zonde en zonder schuld verder leven. Van uw genade leven. En wat hebben wij niet allemaal een reden om u te danken. Om zoveel voorspoed die u ook ons in het Westen geeft. En wat hebben we niet een reden om ook te bidden. God, bewaar ons voor zelfzucht. Bewaar ons voor wereldgelijkvormigheid. Bewaar ons bij uw woord, Heer Jezus, en bij uw genade, bij uw liefde. Dank u, Heer, dat we dat uit uw woord mogen horen. Dat het als een stem van de Heilige Geest ook in ons hart mag klinken. Want wat u in onze harten schrijft, wat u in harten van mensen schrijft, gaat er nooit meer uit. En daar vragen we om. Voor ons, voor onze kinderen, voor onze kleinkinderen. We danken u, Heere God, als onze kinderen goed terechtkomen. Dat ze hun opleiding kunnen afmaken en een mooie baan krijgen. We bidden bovenal, Heere, dat ze dat ene nodige niet zullen vergeten. Dat er pas werkelijke vreugde alleen in u te vinden is. En dat bij u vandaan ook een studie en ook een leven op aarde, ja, zo oneindig veel mooier wordt. Wilt u dat heel bijzonder aan kinderen en jongeren geven? En als wij kinderen en jongeren in onze omgeving weten, bidden we voor onze kinderen en onze jongeren, ook voor de jeugd in Nederland. Er is zo ontzettend veel chaos, er is zoveel weerstand ook tegen uw liefde, maar de overwinning van u staat toch vast. Zegen uw kerk met bekering, zegen uw kerk met vernieuwing. En dat we ook mogen bidden, voorbidders mogen zijn. Voorbidders voor Israël. Want we lazen de profetieën van Zacharia, we lazen uw woord over de instelling van het Lofuttefeest, hoe belangrijk u dat vond en dat het echt gevierd moest worden. En we bidden, Heere, dat om uw Heilige Geest, dat Israël mag de betekenis van die feesten mag gaan verstaan in hun eigen leven en mogen uitleven wat u ze beloofd hebt. En leer dat ook ons. We bidden voor uw kerk. Die vervolgd wordt heel bijzonder, want die leven ook in een soort woestijn. Geef hen troost en bemoediging. Geef dat ze het vol mogen houden. En dat ze de vreugde in u nooit zullen verliezen, maar dat die groeien mag. Totdat u komt. Zegen uw kerk in Nederland. Wek haar op. Maak ons wakker, God. Om samen eensgezind u te dienen en in uw wegen te wandelen. Dat we die dorst mogen kennen naar de gerechtigheid van u, de Heer Jezus. En wilt u die dorst verzadigen? Want dan zullen we steeds meer dorst naar u krijgen, maar dan pas wordt ons leven zo wonderlijk goed. Help ons daarbij en zegen ons daarin. Zegen onze overheden. Zegen mensen in de zorg. Zegen mensen die in het onderwijs werkzaam zijn. Zegen ons in onze eigen beroepsomgeving. In onze familie, in onze gezinnen, opdat we tot zegen mogen zijn. Dat het levende water door ons gedronken mag worden. En dat het bij ons niet stopt, maar doorgegeven mag worden. Daar zult u voor zorgen. Dat mogen we vast geloven. Dat dat ook de vrucht zal zijn van deze dienst hier in de kantine van de ijsbaan in Tjuchem. Ga zo met ons mee naar huis. Zegen ons opdat we voor anderen en voor elkaar tot een zegen mogen zijn. Dat vragen we uit genade in de vergeving van onze zonden. Omwille van die machtige naam van u, Heer Jezus. Uit genade. Amen. Dan is er nu een collecte, ook fysiek, denk ik, hè? En daarna zingen we ons slotlied. Dat is gezang 259, de versen 1 en 2. Gezang 259, de versen 1 en 2. Gaat nu heen in vrede, bewaar en geloof het evangelie. Draag met u mee de zegen van God, opdat u anderen tot zegen zou zijn. De zegen van de God van Israël, die wij in de naam van Jezus op u leggen. Mogen de Heere u zegenen en u beschermen. Mogen de Heer het licht van zijn aangezichten over u laten schijnen. Mogen Hij u genadig zijn. Mogen de Heere u zijn aangezicht toewenden en u vrede geven. Door het bloed van Jezus Christus. Amen. Thank you.